Goedemorgen gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Snijder uit Diewer voor zal gaan. De organist van vandaag is Arend Jan Wening. We zijn vandaag te gast bij Bouke en Marleen van de buurtschap. Als gasten hebben wij ons te houden aan bepaalde regels van het huis. Vooral ook in deze coronatijd. Een van deze regels is dat er tijdens de dienst niet gezongen mag worden, met uitzondering van het slotlied en het amen. De collecte is deze morgen voor de eigen kerk. U kunt uw gaven deponeren in de witte emmer die bij de uitgang staat. De bloemen gaan deze week naar zuster G. de Jong Postumus, die vandaag jarig is, en naar familie Zandbergen, als bemoediging van de gemeente. Woensdagavond 19:30 hoopt de kerkenraad weer samen te komen voor hun maandelijkse vergadering in de zaal van de kerk. Na de dienst is het de bedoeling dat we de zaal weer verlaten via de nooduitgang, daar, van voor naar achteren. Volgende week zondag is er weer een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt voor te gaan dominee Kappen uit Dokkum. We hopen samen op gezegende dienst en zo'n instartslied is Psalm 113, het eerste en het tweede vers.
En wij belijden dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken uit de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid door de Heilige Geest. Amen. Psalm 19, 1 en 3 en na de wetslezing van deze psalm het vijfde vers. Gods geboden een licht voor onze ogen. Een wegwijzer ook voor het leven. 10 woorden heeft de Heere gegeven. En ik heb wel eens gedacht, als de hele wereld zich nu aan die 10 woorden zou houden, dan zou het er heel anders uitzien dan vandaag de dag. Laten we luisteren naar Gods goede geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En later heeft de Heer Jezus gezegd, doe dit en u zult leven. Amen. Psalm 19, vers 5. Laten wij ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Laten we bidden. Heer en God, liefdevolle Vader, we danken u voor deze nieuwe dag. We danken u dat we deze dag van u krijgen. En dat we deze dag, die een feestdag is, de dag van de overwinning, de dag van de opstanding, de dag van onze Heer Jezus Christus, dat we op die dag hier mogen samenkomen. In deze tijd heel bijzonder om samen te komen rondom uw woord, om samen in gebed te gaan, om samen ons open te stellen voor het werk van de Heilige Geest. En Heere, dat hebben we zo nodig. Want waar zouden we zijn als u er niet bent? We zijn hier gekomen met alles wat ons bezighoudt, met wat we meedragen aan vragen en zorgen in ons hart. Voor de een is dat een weg vol zonneschijn en plezier en optimisme. En voor een ander Is het donker? Zijn er struikelblokken? Is er een toekomst zo onduidelijk, zo onzeker? Zijn er vragen en angsten die ons eronder houden? Maar hoe het ook met ons is, zo zijn we vanmorgen hier naar deze plaats gekomen. Om samen te komen met het oog gericht op u. Zonder u, Heere God, kunnen we niet. Dat moeten we ook belijden. Waar zouden we zijn als u er niet bent? Hoe zou het met ons gaan als u ons niet zou vasthouden? Hoe zou het gaan als u ons niet de weg wijst door het leven en door de crisis heen? Wij allen dwalen immers als schapen en we wenden ons ieder naar onze eigen weg. We hebben de overleggingen en de begeerten van ons zondige hart gevolgd en uw geboden die goed zijn en heilig, die hebben we overtreden. We hebben niet gedaan wat we schuldig waren te doen. We hebben gedaan wat u ons verboden had. En er is in ons geen kracht tot genezing. En daarom, Vader, ontferm u over ons. Vergeef allen die hun overtredingen belijden. Richt weer op die berouw hebben. En maak uw beloften waar, ook aan ons, die u verkondigd hebt aan de mensen in uw Zoon Christus Jezus. Geef, Vader, dat wij voortaan matig, rechtvaardig en godvruchtig leven, tot glorie van uw heilige naam. En schenk ons de bijstand van uw heilige geest als we zo dadelijk uw woord gaan openen. Laat de geest er maar in meekomen dat we het begrijpen. Hoe dat woord ook wil binnendringen in onze werkelijkheid. Het woord dat ons aanspreekt in ons mens zijn. En dat ons oproept om volhardend volgeling te zijn van Jezus Christus. Kom, Heilige Geest, wij bidden u, stort op ons uw vuur. Laat uw heil heel ons hart vervullen. En Heilige Geest, vul zelf deze ruimte met uw aanwezigheid. Dat er geen ruimte is voor de boze, geen ruimte voor afleiding, geen ruimte voor alles wat tussen ons en de Heere zou kunnen instaan. Spreek, Heere, uw woord, dat het licht overwint, in welke duisternis dan ook, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. Door de wereld gaat een woord, en dat woord dat gaat maar door en maar door. schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 16, u ziet dat daar staan. We vallen halverwege in de geschiedenis. De apostel Paulus is op zijn tweede zendingsreis en is gekomen tot de stad Filippi. Filippi was een welvarende stad. Het was een soort koerort voor de Romeinse officieren, zoals je dat in Oost-Duitsland en in Rusland ook wel zag. Bepaalde dorpen, bepaalde steden met mooie luxe dacia's en zwembaden voor de Russische en de Oost-Duitse officieren. Zo was het ook in Filippi voor de Romeinse officieren die tot rust moesten komen na al die veldslagen. Een plek om te zijn. En Filippi, de bevolking, die leefde daar ook van. Het was welvarend. Daar komt Paulus samen met Silas op hun tweede zendingsreis. Nou, het eerste wat we dan lezen is dat ze een zakenvrouw ontmoeten, Lydia. En een aantal vrouwen bij de rivier op een gebedsplaats. En nou, u kent het verhaal, Lydia accepteert het evangelie en wordt gedoopt. En ontvangt Paulus en Silas in haar huis. Een soort bed en breakfast waar Paulus en Silas dan mochten zijn. En de dagen daarna lopen Paulus en Silas door Filippi en dan zien zij een jonge meid met een waarzeggende geest. En die loopt hun na te roepen. En die waarzegster die verdiende geld voor haar meesters. En Paulus bestraft de demon die haar bezeten heeft. En daar worden die meesters van die waarzegster worden er heel boos over. En die veroorzaken roddel, achterklap, oproer. Wat ertoe leidt dat Paulus en Silas worden gearresteerd. En daar begint de schriftlezing. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven en hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen naar zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig die dit woord hoort, het bewaart en er ook uit leeft. Amen. Als opmaat naar de prediking, Psalm 99, vers 1, 3 en 4. Het thema van de preek, die eerste stap. Die eerste stap. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als een kind zijn eerste stapje zet, grote blijdschap bij de ouders. Opgewonden appje naar je familie en je vrienden en je bekenden en iedereen die in de cloud zit. En je wilt te delen dat bijzondere en grootste moment. Het lijkt misschien niks voor ons. Maar voor dat kind is het een stap vooruit. Het kind gaat de grens over. En naar een nieuwe wereld. Vol uitdagingen. Die eerste stap van dat kind is een begin van een leven met meer beweging en met meer groei. Op diezelfde manier begint het christelijke leven. Die eerste stap op de weg naar verlossing. En op dit punt struikelen veel mensen al meteen. Dat heeft te maken met verkeerde opvattingen. De eerste is de gedachte dat je door een goed mens te zijn wel in de hemel zult komen. Maar wat is goed? Wie bepaalt wat goed is? Mensen die zo denken van, ach, ik ben een goed mens en ik kom in de hemel, die bepalen vaak zelf wat in hun ogen goed is. En daar moet de Heere God dan maar tevreden mee zijn. Het tweede misverstand is, geloof in God is alles wat nodig is. Maar over welke God heb je dan? Als ik nu zou rondlopen, zo, ik ga het niet doen hoor. Maar als ik zou rondlopen en ik zou vragen aan ieder van u persoonlijk, van wie is God voor u? Dan krijg je heel verschillende antwoorden. En met name de wat jongere generatie, die ziet God toch voornamelijk als een soort van super Sinterklaas. Ik vraag en hij moet het doen. En als hij niet doet wat ik vraag, dan wil ik met die God eigenlijk niks te maken hebben. Of de God van mijn opa en oma is een hele strenge God. Je mag helemaal niks. Zeker op zondag mag je helemaal niks. Met zo'n God wil ik ook niet te maken hebben. Dus het godsbeeld van de mensen is heel verschillend. Dus de vraag over welke God heb je het als je zegt ja, ik geloof in God hoor, is heel legitiem. Nu hebben we net een gedeelte van die geschiedenis in Handelingen 16 gelezen. En laten we nou vooral eens letten op die cipier. U kent hem als de gevangenbewaarder van Filippi. En in vers 23 komt hij in beeld. En nadat zij, die magistraten, hun, Paulus en Silas, veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis. En dan komt hij, geboden die cipier hen zorgvuldig te bewaken. Deze cipier is iemand die wordt gecommandeerd door de bevelhebbers, door de magistraten. Hij is dus een ondergeschikte. Maar deze cipier zit door zijn positie gevangen in de Romeinse cultuur en in het bestuurssysteem dat in Filippi heerst. En ik vind het opmerkelijk, ik vind het ook grappig dat we hier lezen dat een cipier gevangen zit. Meestal staat hij aan de andere kant van de deur. Een cipier die gevangen is in een systeem. En als hij al in de hemel gelooft, dan tracht hij een goed mens te zijn. En als hij al in God gelooft, dan tracht hij die God te behagen. Zoals gebruikelijk is in de Romeinse cultuur, dat je al die afgoden probeert te behagen. Maar natuurlijk wel binnen dat geldende systeem. Hij doet vooral wat hem wordt opgedragen, wat hij vindt en wat hij voelt en wat hij denkt. Dat doet er allemaal niet toe, dat is niet aan de orde. En zo dient die cipier, misschien wel zonder het zelf te beseffen, zo dient hij de tegenstanders van het evangelie. Zolang het maar gaat zoals het gaan moet, vindt hij het best. Maar als hij de grip op de situatie verliest, dan stort zijn wereld in. Dan heeft hij geen houvast meer. Dan is hij zo vertwijfeld dat hij zich met zijn eigen zwaard wil doden. Want alleen zo denkt hij nog het vege lijf te kunnen redden. En het was ook gelukt hoor, als niet zijn gevangene Paulus was geweest. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En u merkt, ik laat het licht vol op de cipier vallen vanmorgen. En misschien vraagt u zich wel waarom. Want er staat veel meer moois in dit gedeelte. Die lofzang van Paulus en Silas in de nacht, de aardbeving, alles wat daar gebeurde. Dat zijn mooie onderwerpen om over na te denken. Maar ik wil het over die cipier hebben. En waarom is dat? Nou, omdat in mijn beleving die cipier zo herkenbaar is. Hij is echt een mens als wij. Ook wij zitten gevangen in allerlei systemen, zonder dat we het zelf soms doorhebben. Ook wij koesteren verkeerde opvattingen over geloof en over het leven. En ook wij worstelen misschien wel met de vraag van die cipier. Daarom heb ik het licht op hem laten vallen. De vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is zo'n herkenbare vraag. Mensen die hun hele leven al in de kerk komen. Mensen die elke dag beginnen met gebed, lezen een dagboekje. En dan ontmoet je ze later in het bejaardenhuis. En dan komt de vraag, dominee, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Ik ben in de kerkraad gezeten, ik heb jeugdwerk gedaan, ik heb diakonie gedaan, ik heb blaadjes rondgebracht, ik heb zieken bezocht. Wat moet ik nou doen om zalig te worden? Een hele herkenbare vraag. En misschien sluimert die vraag ook wel op de bodem van uw hart. Zeg het maar eens hardop in je gedachten. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar misschien moet er eerst wel iets heftigs gebeuren voordat je zover bent. Want het was niet de lofzang van Paulus en Silas die het hart van de cipier opende voor Christus. Dat zou je wel denken. Er was een aardbeving voor nodig. Letterlijk een schokkende ervaring. En die aardbeving opende de deuren van de kerkers. Maar ook de deur van het hart van deze cipier. En dan zie je dat zijn hart zich verzet en dat hij dood wil. Dat is heel wonderlijk. Het leven dient zich aan en hij wil zich in zijn zwaard storten. Nou, Paulus weerhoudt hem en dan klinkt die vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? En die vraag, broeders en zusters, die vraag zet de deur wagenwijd open naar zijn redding door Christus. Want nu klinkt het evangelie als antwoord op die vraag. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Niet geloof dat je een goed mens bent. Niet geloof maar in God, dan komt het wel goed. Nee. Het is geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Waarmee de rijkwijde van het evangelie en tegelijk de beperkingen van is aangegeven. De rijkwijde is dat evangelie van de redding in Christus is er voor iedereen die ernaar zoekt om zalig te worden, om vrede te vinden in zijn leven. En de beperking is van het alleen de Heer Jezus Christus. Geen andere goden. Geen eigen gedachten. Geen tradities of vormen of wat ook maar. Jezus Christus alleen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. En dat geloof in Christus, dat is het keerpunt. Dat is het verschil tussen leven en dood. Het is dat eerste stapje naar Jezus heen. Want hij houdt van je.
Online? Ja, ik ben er. Ik heb het dus vaker meegemaakt hoor. In een preek, dat het punt waar je dan bent, dus je gaat het om, geloof in Jezus Christus, dat er dan de duivel komt en de techniek verstoort. Dat betekent dus dat die boodschap heel belangrijk is. Want de tegenstander wil niet dat u het hoort. Dat het tot u doordringt, dat u wordt afgeleid door gedoe met een batterijtje en een andere microfoon en zo. De boodschap is Jezus Christus alleen. En het verschil tussen leven en dood is of je gebogen hebt voor Jezus of niet. En je kunt heel veel gedachten hebben over je geloof. Heel veel gedachten over je kerk zijn, over hoe je in het leven staat. Maar als Jezus Christus niet centraal staat, dan zijn die gedachten niet veel waard. Er is geen andere optie. Echt niet, er is geen andere optie. Ik heb het zelf mogen ontdekken. En u hebt misschien wel eens gehoord. Ik ga het niet vertellen, u weet het wel. Er is geen andere optie. Het is Jezus of niks. Het is het licht van Jezus of het zwarte gat van de duivel. Het is buigen voor Jezus of struikelen en niet meer opstaan. Als je Jezus Christus ontvangt, als je persoonlijke verlosser, en dat kan nog steeds. En misschien wel is de coronatijd daar de goede tijd voor. Omdat deze tijd laat zien dat wij niets in eigen hand hebben. Het breekt ons allemaal bij de vingers af. Niet alleen economisch. Alles. Het feit dat we hier in het dorpshuis zitten en niet in het vertrouwde witte kerkje. Zegt toch al zoveel. Dat je al 20 minuten moet gaan rijden hier naartoe. Om het woord van morgen te horen. Om samen te bidden. Om de liederen te zien. Dat zegt toch al zoveel. En hoe gaat het verder? Het kan zomaar zijn dat je met de herfstvakantie zometeen een totale lockdown krijgt. Dan kun je nergens meer naartoe. En dan kom je weer, als je ouder bent en je zit in een bejaardenhuis, net als mijn moeder van 96, kom je weer achter glas. En dan praat je met je mobieltje of met een geïmproviseerde microfoon. Maar geen geknuffel. Niet meer aanraken. Deze tijd is de tijd van bekering. Deze tijd is de tijd om de balans op te maken. Waar sta ik in het geloof? Hoe is mijn relatie met de Heer Jezus? Deze tijd is de tijd om keuzes te maken die van levensbelang zijn. Je kunt niet meer voordobberen op van ja, ik weet het wel en ik heb het altijd zo gedaan. Je moet keuzes maken. Oud of jong maakt niet uit. Je moet kiezen. De tijd dringt. Kijk, dan gaat de Heilige Geest aan het werk. En die gaat je zo beïnvloeden dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. En dan kom je hier vandaan en dan zeggen de mensen in Boerenslaan of Drastecompagnie of waar je maar woont. Er is met jou aan de hand. Het is er gebeurd. Je straalt. Je bent niet somber meer. Wat heb je meegemaakt? Nou, vertel het dan maar. Paulus zegt op een andere plaats, wie van Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Is het oude werkelijk voorbij voor u? Of draag je nog 2 rugzakken mee elke dag met oud spul? Het oude is voorbij, zegt Paulus. Het nieuwe is gekomen. In Christus. En als je kijkt naar de cipier, dan zie je wat dat betekent. Vers 33. En hij, die cipier, nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, richtte voor hen de tafel aan en hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof was gekomen. Wat gebeurt hier in die paar versen? Er gebeurt het volgende. Die cipier wast die striemen, de wonden van de geesteling van Paulus en Silas af. En dat is water dat geneest. Dat water geneest die uiterlijke wonden. Zuiver water spoelt de bacteriën weg. En genezing kan beginnen. Maar er gebeurt nog iets. De cipier en zijn huisgenoot worden gedoopt. Ook met water. En dat water geneest de wonden van de zonden. Dat water spoelt alle onreinheid van de cipier en zijn huisgenoten af. En reinigt hem en zet hem schoon gewassen voor de Heer Jezus neer. Dus in die twee versen, lees het thuis maar eens na, vers 33 en vers 34, gebeurt heel veel. Meer dan ik nu kan gaan uitleggen. Laat het maar op je inwerken. Hoe dat water genezend, reinigend werkt voor al de betrokkenen in deze geschiedenis. Dan kan ik me voorstellen dat u zegt, ja dominee, mooi, maar dat was toen. Lang geleden. Een zendingssituatie. Vandaag de dag is het heel anders. Ik ben in de kerk opgegroeid en dan is het toch ook goed. Ja, misschien wel. Besef wel dat de redding een kostbaar geschenk is van God. Maar dat je het wel moet willen accepteren. Weten is niet genoeg. Je moet het wel accepteren. Als ik allemaal een cadeautje geef, een klein pakje, en ik hou het u voor, u neemt het aan, zegt dankjewel, maar u pakt het niet uit, dan heb je er niks aan. De redding die God geeft in Christus, moet je aannemen, uitpakken en je toe-eigenen. Want Jezus Christus aan het kruis heeft volkomen betaald. Ook voor onze zondenschuld. Hij opent de deur naar uw redding. Maar ieder van ons moet er wel persoonlijk op reageren. En dat doe je met geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Jezus accepteren als je Heer. Het oude leven loslaten. Je zonden belijden. Niet wegstoppen. Niet trots eroverheen walsen, maar belijden. En ook er voorgoed mee kappen. Als je het toch weer doet, verspil je je redding. En soms, en dat is bij mij het geval, soms is er een geestelijke aardbeving nodig om je op de knieën te krijgen. En dat is helemaal niet erg. Ik hoop zelfs dat het vandaag ergens gaat beven in uw leven. In uw hart, in uw huis. Zodat je op de knieën gaat en Jezus belijdt als jouw Heer. Ik sluit af. Dat eerste stapje bij een kind is zo'n bijzonder moment dat je de hele wereld wil laten weten. Jouw kind heeft zijn eerste stapje gezet. Maar zo is ook die eerste stap van u in de richting van Christus. Je gaat de grens over. Naar de nieuwe wereld van die innige relatie met de Heer Jezus. De wereld vol verrassingen. Het is een wereld vol uitdagingen. En net als een kind begrijp je echt niet alles. Dat hoeft ook niet. De Heilige Geest zal het je wel leren. Zet maar die stap. Zet maar die ene stap naar Jezus. Dan gaat er echt een wereld voor je open. Amen. Het is maar één stap. Het is maar één stap naar Jezus. Johannes de Heer, lied 659. MUZIEK Laten we samen danken en bidden. Het is maar één stap tot Jezus. En de uitnodiging klinkt van zet die stap nu. Want het kan spoedig te laat zijn. En zo danken we u, Heere Jezus, voor de uitnodiging van vanmorgen. We danken u dat u met wijd open armen op ons staat te wachten. En dat u hebt gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. We loven en we prijzen uw naam, omdat de deur naar u altijd open staat. En dat er wat u betreft geen anderhalve meter regel bestaat. We mogen heel dicht bij u komen, we mogen u aanraken, we mogen uw stem horen, we mogen uw geest in ons voelen werken. Dank u wel dat u niet loslaat, wat u ook in ons leven bent begonnen. Dat u ons als gemeente bij elkaar houdt. Op een andere plaats dan we gewend zijn, maar niet zonder u. Dank u wel dat we deze dag ook in vrede en in vrijheid mogen vieren en gedenken. Dat we niet bang hoeven te zijn voor overval, arrestatie, wegvoeringen. We bidden u voor de broeders en de zusters in de vervolgde kerk die daar wel bang voor zijn. Die moeten samenkomen onder een boom, op een vuilnisbelt, in een kelder, ergens diep in het bos. Wilt u hen beschermen, Heere? En maak het tot lichtdragers in de donkere omgeving waarin ze leven. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Soms op moeizame posten. Het evangelie bekendmaken. Aan mensen die Jezus zo nodig hebben, maar dat niet beseffen. Ik bid speciaal voor de zending in Noord-Afrika. Dank u wel voor het werk dat daar gebeurt. De gemeente die er is aan het ontstaan. Door moslims die tot een keuze komen voor Jezus Christus. Die ze elkaar opzoeken. Die samen proberen vorm te geven aan het nieuwe geloof. Zegen de zendingswerkers, Johan en Els. En hun team en hun kinderen. Bescherm en bewaar hen, Heere, ook in deze tijd. We bidden u dicht bij huis. Voor de mensen in de gemeente onder ons die wij kennen, die worstelen met ziekte en met zorgen en met vragen. Die bang zijn voor de corona. Die zich eenzaam voelen en onzeker. Wilt u bij hen zijn, Heren? Zodra ze hun hart openen en bij hen binnenkomen en de rust geven die ze zo nodig hebben. En dat bidden wij ook voor uw volk Israël. Altijd weer aangevallen, economisch en politiek, militair en religieus. En vandaag is het Israël zondag en dan staan de kerken in Nederland erbij stil. Die onopgeefbare band met uw volk, En tegelijk wil ik bidden, Heer, om bekering. Bekering in de kerken. Dat kerken en kerkleden genezen worden van de hoogmoed. Dat zij menen in de plaats te zijn gekomen van Israël. En dat de beloften uit uw woord voor Israël aan uw volk voorbij gaan. En rechtstreeks de kerk zouden binnenvliegen. Bekeer ze daarvan. En laat maar zien, Heren, dat we heel nederig mogen mee drinken uit de sappen van de ene edele olijfboom. Dat wij mogen delen in de zegeningen voor uw volk. Door Jezus Christus, onze Heer. En bewaar zo uw volk. Bij alle militaire en politieke dreigingen. De spanningen die er zijn. Totale lockdown die er nu weer is. Heer, bescherm uw volk. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. En we vragen of u ook ons bereid wil maken om samen met uw volk de Messias te verwachten. Als Jezus straks terugkomt op de Olijfberg en vandaar de stad zal binnengaan, zijn plaats zal innemen. En dan zal elke tong belijden, Jezus is de Heere. En elke knie zal zich buigen. Heere, wat een dag zal dat zijn. Geef me dat we daarna mogen uitzien, daarna mogen verlangen om samen met uw volk de heiland te verwelkomen. We bidden u ook voor onszelf. Maar wat een ander niet weet, kan hij niet benoemen. En daarom gunnen we elkaar de rust, de tijd en de ruimte om van hart tot hart te spreken met u. Om te komen tot die keuze, die stap te zetten naar Jezus. Om u te danken dat we dat alles gedaan hebben. En als we niets willen te zeggen of te doen, Heere, wilt u met uw Heilige Geest dan zo werken dat u ons raakt. Ik bid u, wilt u het laten gebeuren als we stil worden voor u. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de hoorder bent van onze gebeden. En dank u wel dat u het ook zult doen. En dank u wel dat het door u mogelijk is dat we hier anders vandaan gaan dan we erin gekomen zijn. U bent de grote koning. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen. En laten wij die koning loven met de woorden van gezang 460, 1 en 3. Loof de koning, heel mijn wezen. Verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.